Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Psalm 36, vers 2. Gemeente, wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En zingen daarna van Psalm 95 het vierde vers. Want Hij is onze God. Het vierde vers van Psalm 95 nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus vraag 27 van zondag 10. Wat verstaat gij onder de voorzienigheid van God? Antwoord: almachtig en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoe en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord: dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze trouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. De schriftlezing vindt u in Psalm 81. Psalm 81. Voor de opperzangmeester op de gitte, de psalm van Asaf. Zing vrolijk, goden, onze sterkte. Juich de God van Jacob. Hef de psalm op en geef de trommel, de lieflijke harp met de luid. Blaas de bazuin in de nieuwe maand ter bestemde tijd op onze feestdag. Want dat is een inzetting in Israël aan recht van de God van Jacob. Hij heeft het gezet tot een getuigenis in Jozef, als hij uitgetogen was tegen Egypte, land alwaar ik gehoord heb een spraak die ik niet verstond. Ik heb zijn schouder van de last onttrokken, zijn handen zijn van de potten ontslagen. In de benauwdheid riep gij en ik hielp u uit, ik antwoordde u uit de schuilplaats des donders, ik beproefde u aan de wateren van Meriba. Sela. Mijn volk, zei ik, hoor toe, en ik zal onder u betuigen, Israël, of gij naar mij hoorde. Er zal onder u geen uitlands God wezen, en gij zult u voor geen vreemde God neerbuigen. Ik ben de Heer uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open, en ik zal hem verhullen. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord, en Israël heeft mij niet gewild. Dies heb ik het overgegeven, het goeddunken van hun harten, dat ze wandelden in hun raadslagen. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. In kort zou ik hun vijanden gedempt hebben en mijn hand gewend hebben tegen hun wederpartijders. Die de Heere haten, zouden zich hem geveinsd onderworpen hebben, maar hun tijd zou eeuwig geweest zijn. En hij zou het gespijst hebben met het vette der Talbea, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rotsstenen. Amen. Kerntekst van deze psalm vindt u in vers 12. Herstel vers 11. Deze woorden: ik ben de Heer uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, deze psalm mag een loflied zijn op uw goedheid en trouw, bewezen jegens een ontrouw volk. En wellicht hebben we voor onszelf meegeluisterd. Uw grote daden gezien, ook in ons eigen leven. En nu ons eigen leven overziende moeten zeggen, Heere, wat is er veel misgegaan. Wij zongen al voor de dienst uit: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euvel daan. Wordt ons uit gunst vergeven. En laten we op deze middag daar maar mee beginnen. Met onze zonden voor u te belijden. En het u eerlijk te zeggen, Heere, wat is er toch veel dat ons aanklaagt. In ons doen en in ons laten, in onze gedachten, in onze dromen zelfs. En wat hebben wij dan nodig dat wij van al onze zonden bevrijd worden? En is dat nu juist niet het wonder? Dat u weet met wat voor mens u te doen hebt. En dat u nochtans met ons van doen wilt hebben. En dat u ondanks ons doen en laten vanmorgen gezegd hebt tegen ons, toen u ons tegemoet kwam in uw groet: genade zij u en vrede. O Heere, dat laat zich nooit begrijpen. Zo ook de inhoud van deze psalm niet. Want u herinnert dit volk, maar ook ons weer, aan de relatie die u zelf gelegd hebt. U bent immers onze God, dat hebben we ook gezongen. Gij zijt onze God. En Heere, u gedraagt zich dien overeenkomstig. Maar nu wij. Wij smeken van u: geef ons ook vanmorgen een oog voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Opdat wij weet mogen hebben van vergeving van zonden door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Immers buiten hem bent u een vertorend rechter die ons voor eeuwig zal moeten veroordelen. Maar in Christus Jezus, een verzoend God, die ons eeuwig zal doen zingen van uw goedertieren heen. En dan mogen we hier al mee beginnen. Vandaar dat ook deze psalm allereerst een loflied is op uw grote daad. Heere, maak het wel vanmorgen in het spreken en in het luisteren. Laat het eenvoudig zijn. Ook voor onze kinderen. Er zijn veel jongeren in de kerk vanmorgen. En wij danken u daarvoor. En laat dit woord dan ook voor hen tot zegen zijn. Maar ook voor de ouders en de ouderen onder ons. Mag de mond maar wijd open gaan. Opdat hij vervuld zal worden met de heilsgoederen van uw genadeverbond. Neem weg alles dat wat dat zou kunnen hinderen, zowel in spreken als in luisteren. Verheerlijk uw naam, ook onder hen die met ons verbonden zijn, of later nog mogen luisteren. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Gemeente, u mag u gave geven. Daar is één collecte, de biddagcollecte, die wij van harte aanbevelen. En wij gaan ondertussen zingen van Psalm 81, de versen 9, 12, 13 en 18. Wij noemen nu Psalm 81, vers 9, 12, 13 en 18. Gemeente Psalm 81, vers 12. De beruimde versie is bij alle kerkmensen bekend. Ik heb zojuist even gekeken, maar alle kinderen zingen dat versje mee uit hun hoofd tot de kleinste toe. Opent uw mond, zeg het maar zachtjes mee op. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt schenk ik zo gij smeekt wild en overvloedig. Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe komt het toch dat juist dit psalmversje, psalm 81 vers 12, al generaties lang door ons en onze kinderen als eerste psalm geleerd wordt? Dat kan niet zijn omdat de inhoud van die psalm zo eenvoudig is. Als je de kinderen deze psalm aan het leren bent, merk je dat ook direct. Ze begrijpen er echt helemaal niks van. Dat eerste natuurlijk wel, opent uw mond. Dat is niet zo moeilijk, dat heb je van kleins af aan al geleerd. Als je moet eten, doe je mondjes open. En als je eten krijgt, gaat dat ook vanzelf. Maar dan komt het eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Nou, daar begrijpt een kind niks van. Je krijgt dan soms ook de meest wonderlijke constructies te horen uit het kindermondje. Want eisen, ja, wat is dat? Vrijmoedig, trouw, verbond, woorden en begrippen die volledig aan een kind voorbij gaan. Dus daarom weet ik ook echt niet hoe het komt dat met het leren van deze psalm, juist deze psalm, de eerste is waarmee de stapjes worden gezet op het psalmenpad, om het zo eens te zeggen. Is dat alleen vanwege dat open mondje? Of omdat de wijs betrekkelijk eenvoudig is? Ik weet het niet, maar hoe dan ook, we gaan proberen om met de hulp van de Heere deze psalm verstaanbaar te maken voor ons en onze kinderen. En dan niet alleen, dat begrijpt u wel, dat we het verstaan met ons verstand, maar vooral ook dat wij en onze kinderen het met ons hart mogen verstaan. Dat we deze psalm zo mogen verstaan dat onze mond inderdaad wijd open gaat. En de Heere daadwerkelijk deze vol kan doen met het vette van zijn huis en het heilige van zijn paleis, zodat we dronken zullen worden van de liefde en we het met de bruidegom Christus en de bruid uitroepen, desnoods met volle monden. Eend, vrienden, drinkt en wordt dronken. Want dat is de bedoeling. Daar is het de Heilige Geest om begonnen. Als de Heere zegt, doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat zegt de Heere toch met de bedoeling. Het is bovendien een bevel van de Heere, een gebiedende wijs. Dat zegt hij toch, opdat wij zouden gaan eten van het goede van zijn huis. Ik bedenk nu ineens bij mezelf, zal dat niet de reden zijn waarom wij onze kinderen deze psalm zo jong leren? Juist opdat ze zo klein als ze zijn, hun mondje open zullen doen. Zodat de Heere zelfs het kleinste kind in de kerk vanmorgen het brood des levens kan geven. Want het geldt natuurlijk ook onze kinderen. Wie van dat brood des levens gegeten zal hebben, die zal in der eeuwigheid niet meer hongeren. En wat is nou dat brood des levens? Dat is de Heer Jezus zelf. En dat is zoals hij ons gepreekt wordt. Daarom is dit woord, zoals het tot ons komt, brood van het leven. Dat woord wil opgegeten worden. God wil dat we er smaak van zullen krijgen. En dat we er maar geen genoeg van zullen krijgen. Daarom zegt hij ook, doe je mond toch wijd open. En dan ga ik hem helemaal volmaken. En dat geldt ook onze jongeren en onze kinderen. De Heer heeft het toch beloofd in Psalm 8. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrond. God gebruikt ook kinderen, de jonge mensen, om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. En dan de vraag, waarom zouden wij onze mond eigenlijk niet open doen? Wat is er op tegen? Want hoe lieflijk en allervriendelijk zijn deze woorden van de Heer. Hoe spreekt ook de eenvoud uit dit woord. Daarom een kind kan begrijpen, doe je mond wijd open, dus niet zomaar een beetje. Nee, zo wijd als dat je bij de tandarts je mond open moet. Als de tandarts tegen je zegt, doe je mond eens goed open, dan doe je hem ook goed open. En dat is maar de tandarts. Maar nou zegt de Heer het, doe je mond wijd open. En als je nu die mond zo wijd mogelijk open doet, zegt de Heer, dan zal ik hem vervullen. Dan zal ik er zoveel mogelijk in doen. Dan ga ik die mond helemaal vol maken. En dan ga ik die mond vol maken met het beste van het beste. Want in vers 17 staat waarmee de Heer ons wil spijzigen. Daar staat met het vette der tarwe. Nou, dat ziet op de overvloed van het beste meel. En zegt de Heer, ik ga je ook spijzigen met honing uit de rotstenen. Honing, dat is een woord dat heel veel in de Bijbel voorkomt. En honing is in de Bijbel het beeld van dat wat lekker smaakt. Honing als de zoetste smaakmaker die je maar denken kunt. Als de Heer belooft dat hij zijn volk vanuit Egypte in het beloofde land zal brengen, in Kanaan, dan noemt hij dat land dat hij in het vooruitzicht stelt, een land overvloeiende van melk en honing. Om dat land dus buitengewoon aantrekkelijk te laten zijn voor dat volk. Dus als de Heer vanavond of vanmorgen tegen ons zegt dat hij honing uit de rotssteen geeft, dan wil hij dat heil dat van ons wordt verkondigd zo aantrekkelijk mogelijk maken voor jong en voor oud. Als de dichter van Psalm 19 de heerlijke smaak van de rechten en de waarheid van de Heer wil definiëren. Recht en waarheid. Dan noemt hij die zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem. En honingzeem is de wilde honing die nog niet gezuiverd is. Dat is die honing die je dus zo uit de honingraad nemen kunt en opeet. En denk ook aan de dichter van Psalm 119, die, als hij het over het woord van God heeft, zegt, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemelte beter smaken. Nou, dan weten we dus dat God het beste van het beste en het allerheerlijkste aan ons kwijt wil. Geen twijfel aan. Want, zegt hij, doe je mond wijd open en dan ga ik hem volmaken met het vette van de tarwe en met honing. En dan ook nog honing uit de rotssteen. Dat wil zeggen dat hij ons ook dan wil voeden, wanneer het naar de mens gesproken niet kan. Want een kind kan begrijpen, hoe kan er nou honing uit een rotssteen komen? Dat kan helemaal niet. Ja, maar luister eens. In Israël kan dat wel. Want daar heb je heel veel rotsen. In de woestijn. En in die rotsen hebben bijen hun nesten gemaakt. En die nesten zitten vol met honing. Dus kun je midden in de woestijn je te goed doen aan de allerbeste honing. Johannes de Doper leefde ervan in de woestijn. En dan is de woestijn in de Bijbel het beeld van moeite, van verdriet, van zorg, van pijn, van tekort ook aan eten en drinken. Maar, zegt de Heer, doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen met honing uit de rotssteen. Dat wil zeggen, in de meest moeitevolle omstandigheden kun je dus toch nog gevoed worden door het woord van de Heer, als een kostelijke spijs van de ziel. van de profeet Ezechiël lezen we als hij het woord van de Heere opeet. Dan zegt hij: toen at ik het en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. En daar kunnen we elkaar ook op bevragen, nietwaar? Wat betekent nou de prediking van het woord? Als hier dat weergegeven wordt als zoeter dan honing. Mag het je ook werkelijk smaken? Gaat die mond ook daadwerkelijk open? En mag je ervaren hoe de Heer dan dat voedsel aanreikt? En dat je die smaak, die zoete smaak van Gods vergevende liefde in Christus Jezus mag proeven en smaken. Dan krijg je er maar geen genoeg van. Dan mogen wij uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods. En zolang wij die mond bij wijze van spreken nog open zien staan, blijven we maar uitdelen. Uitdelen. In Spreuken 24, daar lees ik hoe de Heere zegt: eet honing, mijn zoon, want hij is goed. En honingzeem is zoet voor het gehemelte. En dan komt die parallel, die vergelijking. Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen. En uw verwachting zal niet worden afgesneden. Oh, en wie moet dan niet denken aan die opperste wijsheid? Aan de Heer Jezus Christus. Die ons gegeven is, zo zegt de apostel Paulus, tot wijsheid van God. Wat een zoetigheid. Om zo door hem wijsgemaakt te worden tot zaligheid. Ja, zegt hij, hij is ons gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. En wij weten het vanuit het Nieuwe Testament, hoe hij zichzelf aandient en aanprijst als het brood van het leven. En hoe heeft hij zich ook gepresenteerd als de waarheid. Zoeter en vetter heeft de Heere toch niet aan zijn verbond kunnen gedenken dan in de gave van zijn lieve Zoon Jezus Christus. De middelaar van het verbond, zoals die genoemd wordt, die staat tussen de hemelse Vader en de mens. Als representant van de Vader naar de mens toe, maar ook als representant van de mens naar de Vader toe. En hoe dan? Hoe dan? Als het brood dat uit de hemel is neergedaald. Met die heerlijke boodschap erbij, opdat er ieder die daarvan eet in de eeuwigheid niet meer zal hongeren. Dus als wij de Heer Jezus Christus mogen preken, dan mogen wij het u zeggen op grond van de schrift. Meer dan het vette der tarwe en meer dan de honing uit de rotsteen is hier. Heeft Jezus het zelf niet gezegd? De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit mijn mond uitgaat. We kunnen nog zo in overvloed leven, gemeente, en dat doen wij. De een minder als de ander. We kunnen zelfs in overdaad leven. Maar hier staat of valt u en mijn geluk mee. Of wij gegeten hebben van het brood van het leven. Van het brood dat uit de hemel is neergedaald. En zo niet, dan sterven we tenslotte een eeuwige dood. Dat is buitengewoon ernstig om u dat en jou dat te moeten prediken. Maar dat is de realiteit. Dat plaatst de evangeliebediening ook altijd in het licht van de ernst van onze eeuwige bestemming. Wij hebben hier geen blijvende stad, zegt het woord van de Heer. Maar dat woord wijst ons tot ons behoud op de Heer Jezus Christus. Ik mag u wijzen op Johannes 10. Daar spreekt de Heer Jezus als de goede herder. Gemeente van Ierseke, het is zo ontroerend om dit te lezen. En het zijn de woorden van onze Heiland. O, de Heilige Geest geven dat dat woord ingang mag vinden. Dat die mond wijd open gaat. En dat God, de Heilige Geest, dit woord zal gebruiken om die mond helemaal vol te maken. Jezus zegt, ik ben gekomen. Als de goede herder spreekt hij dan, hè, over zijn schapen. Ik ben gekomen opdat ze het leven hebben. En opdat ze overvloed hebben. Is dat niet om stil van te worden? Hij is gekomen om ons het leven te geven en overvloed. Zie ik het goed dat nu veel monden opengaan? In geestelijke zin. Mag dit dan de reactie zijn op de verkondiging van dit evangelie? Of niet? Als je hoort hoe de dichter deze psalm inzet, dan zul je denken, oh, alle monden gaan open, want het is één lofprijzing op God en dat vanwege Gods grote daden met zijn volk, zijn Jacob, zijn Israël, zijn Jozef, inniger kan het allemaal niet gezegd worden. En nadat Asaf dat allemaal gezegd heeft, dan voert hij de Heer zelf sprekende in en dan gaat de Heer zijn volk herinneren aan de verlossing. Hij doet het in vers 7 en 8. Ik heb zijn schouder van de last onttrokken, zijn handen zijn van de potten ontslagen, in de benauwdheid riep gij en ik hielp u uit. Het is daar in Egypte daadwerkelijk vervuld. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Maar nu volgt een persoonlijke waarschuwing van de Heer. Om vooral te horen. Let er ook op hoe hij dat doet in vers 9. Daar zegt hij, mijn volk. Dus we hoeven ons niet af te vragen hoe hij tegen dit volk aankijkt. Hij zegt, je bent mijn volk, je bent van mij. En dan spreekt de Heer er verder in die verse 19. Mijn volk, zei ik, dat is de Heer, hoor toe en ik zal onder u betuigen, Israël, of gij naar mij hoorde. Er zal onder u geen uitlands gods wezen. En ge zult u voor geen vreemde god neerbuigen. Met andere woorden, ik moet jullie vermanen om vooral naar mij te luisteren, dat je geen buitenlandse goden bij je zult nemen. En buig je niet voor vreemde goden neer. Je zou haar zeggen, heren, dat hoef je toch niet te zeggen bij alles wat u voor dit volk hebt gedaan en wat u voor dit volk hebt betekend. U bent hun God, u bent hun bevrijder. En zij zijn uw volk. Het is uw Jacob, het is uw Israël, het is uw Jozef. Hier kan toch maar één antwoord klinken. Kom, buigen wij ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Dat als antwoord op die wonderlijke uitredding van God uit de slavernij van Egypte. Maar juist in deze woorden, en we voelen het al aan, juist in deze woorden, geen uitlands God en geen vreemd God, blijkt al dat het anders is. O, ze hebben toch vreemde God bij zich genomen. En ze hebben zich toch gebogen voor de afgoden. Maar, zegt de Heer dan in onze tekst, dat kan niet. Dat kan niet. Dat mag niet. Want ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte opgevoerd hebt. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Nu komt zo'n woord nog met veel meer kracht naar ons toe. Want het is dus ondanks dit volk dat dit woord klinkt. En het is ondanks ons dat dit woord op deze middag klinkt. Het trof mij wel, hoor, dat u voor de dienst zong. Dat u schuldig staat als gemeente. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij betreven. Dan kun je ook niet boven dat volk van Israël uit gaan staan, maar dan sta je naast dat volk. En dan klinkt zo'n woord: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uitgevoerd hebt of opgevoerd, als een bazuinstoot van evangelische genade. Want hier wordt door het noemen van die eerste regels van de heilige wet van de Heer, dat bewustzijn van Israël dat de Heer hun God is, als het ware, weer tot leven gebracht. Dat volk wordt met ernst, maar ook in liefde vermaand om deze woorden aan te nemen. Ja, om hun mond wijd open te doen. Opdat God dat allerhoogst en eeuwig goed aan hen zal kunnen schenken. En dat woord dat mag ons als nieuwtestamentische gemeente nog veel rijker in de oren klinken. Want die woorden: ik ben de Heere uw God, heeft God toch op het allerrijkst geopenbaard in de gave van zijn Zoon Jezus Christus in Immanuel, God met ons, de middelaar van het verbond, die zichzelf, als hij dan ook gaat optreden in het openbare, brood van het leven noemt en zich zo aandient en aanprijst. En dan komt dat woord, zeg maar, uit de mond van Jezus. En dan zegt hij tegen ons: doe je mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Nou, zo wordt nu met het oog op de Heer Jezus Christus, die het brood van het leven is, aan ons geboden om onze mond wijd open te doen. En dan vervult hij ons met zichzelf. Mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk dank. Waarom weegt gij de geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Met dit beeld voor ogen gaan we verder met het oog op deze middag voor gewassen arbeid. Waar gaan we dan anders tegen de dingen aankijken? Want de omgang met het levende woord is bepalend voor onze blik op het leven. Kijk, als wij op de omstandigheden zien, we weten dat het economisch allemaal niet zo best gaat. We worden in Europa getroffen door een economische crisis. In ons land is er zelfs sprake van een recessie. Er staat een grote bezuinigingsoperatie op stapel. Onzekerheid beheerst de financiële markt. Wat gaat onze regering doen? En voor ons als gewone burgers, waar gaan de klappen vallen? En hoe hard zullen ze aankomen? Er is natuurlijk al nodig onvrede onder delen van de bevolking. Acties en staking omdat de lonen niet verhoogd kunnen worden. En er gekort gaat worden op inkomsten en verworven rechten teruggedraaid worden. Zelfs uitkeringen en pensioenen zullen het moeten ontgelden. Problemen over tandartskosten die wel of niet vergoed worden. Huizen die niet verkocht worden. Starters die maar niet op de huizenmarkt terecht kunnen omdat er geen woningen zijn. Of omdat ze te duur zijn. Of omdat we te weinig inkomen hebben om een hypotheek te kunnen rondkrijgen. stijging van werkeloosheid. Kortom, alles alom. En ongetwijfeld zullen er ook hier zijn en hier zullen die de pijn van deze problemen voelen. Of meer en meer gaan ondervinden of er bevreesd voor zijn. Je moet maar met hoge lasten zitten en je inkomen zien dalen en je lasten zien stijgen. Je verplicht je niet meer na kunnen komen. Je baan misschien al kwijtgeraakt. Of een baan die op de tocht staat. Of dat je als jongere niet aan de slag kunt komen. Goede opleiding genoten, maar... Kijk, zo kan een biddag voor gewassen arbeid een heel andere betekenis voor ons krijgen als dat wij ooit hebben kunnen denken. Maar wat is het dan een voorrecht, gemeente, en zo zie ik het ook. Dat we vanmorgen als gemeente samen mogen zijn, ook met onze jongeren. Lieve jonge vrienden, hou je bij het woord van God. Er is heel veel moois in het leven. Maar er is ook heel veel waardoor je teleurgesteld zult raken in het leven. Dat kan iedere oudere beamen. Heel veel moois in het leven. Maar ook heel veel waardoor je teleurgesteld zult raken. Maar één ding weet ik wel. In de Heere raak je nooit teleurgesteld. Ik moet het eerste kind van God nog tegenkomen. Die dat zegt. Ik zeg, het is me zo tegengevallen. Ik ben er maar mee gestopt om de Heere lief te krijgen. Of te hebben. Oh nee, hij zorgt er zelf voor dat het vuur van die liefde nooit meer zal doven. Vanmorgen heb ik samen met mijn vrouw gelezen dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. En wij herinneren ons samen een vriendin die we vorig jaar hebben, die begraven. En die riep mij voor haar sterven bij zich en vroeg me, wil je mij begraven met deze woorden, dat niets mij kan scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Nou, daar word je op zo'n moment natuurlijk levend aan herinnerd. En dat wil ik onze jonge mensen meegeven. Dat is een liefde die hier en nu geproefd en gesmaakt mag worden, die zoeter is dan honing, ja, dan wilde honing, waar je nooit geen genoeg van krijgt en die ook nooit over zal gaan, want daar zorgt de Heere God zelf voor. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dus die vastheid ligt geheel en al in God, in zijn gaven, zijn liefdegaven, Jezus Christus. Dus wij hoeven niet te raden te gaan als het over onze persoonlijke noden gaat, bij wat de media ons allemaal te zeggen hebben over de situatie. Vaak heel politiek gekleurd, laten we ons dat niet vergeten. Of wat de politiek ons voorhoudt. Nee, wij mogen luisteren wat de Heer op deze middag tegen ons allemaal zegt. Nou, dit zegt hij, doe je mond wijd open. En ik zal hem vervullen. En dat geldt dus niet alleen onze geestelijke nood, maar dat geldt ook onze materiële nood. Want het valt ons op hoe de Heer in deze psalm ook de materiële nood van zijn volk schetst. Deze psalm is namelijk een lofzang en een klaagzang tegelijk. Allereerst een lofzang op Gods grote daad. De ramshoorn, de shofar, de bazuin, zoals die hier genoemd wordt, die wordt geblazen op de daarvoor bestemde feestdag. En welke is dat hier? Wel, natuurlijk het Pascha, waarin de bevrijding van de slavernij van Egypte herdacht werd. En dan wordt in dit verband in vers 6 ook de naam van Jozef genoemd. Hij heeft het gezet tot de getuigenis in Jozef, staat er, als hij uitgetogen was tegen Egypte. Nou, toen in Egypte hebben de Joden geschreeuwd. Hebben ze vanuit hun materiële nood geschreeuwd tot de Heer. Eerst, dat weten we, waren ze een volk dat door koning Jozef, onder koning Jozef in het land Goshen, met het beste van het beste verzorgd werd. Maar na de dood van Jozef,
Want ook Jozef was een vergeten man in Egypte. Na de dood van Jozef waren ze tot een slavenvolk geworden. En werden ze door de Egyptenaren uitgebuit en vernederd tot een minimaal bestaansniveau. Moeite, pijn, verdriet, verdrukking, uitbuiting was hun deel. Maar dan wordt de Heere zelf sprekende ingevoerd. En dat is goed om dat op te merken. Hoe God in deze psalm dus zelf het woord neemt in vers 7 en zegt: ik heb zijn schouders te last onttrokken en zijn handen zijn aan de potten ontslagen. Dat zijn de lastpotten, die grote potten, waarmee de tichelstenen uit de oven moesten worden vervoerd naar de bouwplaats. Nou, dat was onnoemelijk zwaar, zwaar werk. Ze werden door slavendrijvers erdoor aangezegd. Denk op Psalm 68, daar wordt dat verwoord, daar laagt go Israël wel eer, gebukt bij tichelstenen neer. En zwart waard door de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het daag. Toen, in die ontzettende nood, hebben zij hun mond wijd open gedaan. U kunt dat lezen in Exodus 2. Daar staat het. En het geschiedde na vele dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over de dienst, dat is de slavendienst, kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en kende hen, staat er dan. Ze waren geen vreemden voor hem. Het was zijn volk. Wel, aan dit werk van God wordt in deze psalm herinnerd. Om ons te laten horen dat het niet te vergeefs is. Ook als wij in materiële nood zijn, om je mond wijd open te doen. Hoor maar in vers 8. In de benauwdheid riep gij, en ik hielp u uit. Daar zie je dus precies gebeuren wat God in onze tekst zegt. Doe je mond wijd open, en ik zal hem vervullen. En net zoals in Exodus 2 gezegd wordt, en God hoorde hun gekerm en dacht aan zijn verbond. Wel, zo gebeurt dat hier ook. En dan, dan verplaatst de Heer het beeld naar de berg Sinaï. Want daar gaat voor dat volk Israël, inmiddels al verlost dan vanuit de slavernij. Dan gaat de heilzon ten volle op als de Heer zijn volk eraan herinnert hoe hij zijn wet op de berg Sinaï heeft gegeven met de woorden. En dat horen we iedere zondag, niet waar? Ik ben de Heer, uw God. Dat zijn de woorden die hier terugkomen, die u uit Egypteland uitgeleid heeft. De Heer herinnert hier dus zijn volk aan die wonderlijke bevrijding. Maar eerst en vooral hoe hij in een verbond met het volk is gekomen. Hoe hij op die berg Sinaï als het ware de huwelijksakte aan zijn volk heeft gegeven, waarmee hij zich aan dit volk heeft verbonden en het gezegd heeft: ik ben de Heere, uw God. Vandaar het in die beruimde versie, Psalm 81 vers 12, naar dat verbond wordt verwezen, niet waar? Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Dat komt omdat in die onberuimde versie staat: ik ben de Heere, uw God. Dus als de Heere dit zegt, doe je mond wijd open, ik zal hem vervullen met deze woorden erbij: ik ben de Heer uw God, die u opgevoed uit Egypte. Dan wil de Heer daarmee zeggen: pleit dan toch op mijn belofte. Nieuwtestamentisch klinkt het zo uit de mond van Paulus tegen de Korintiërs: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo alleen al als je zo de aanhef van een brief tegenkomt in het Nieuwe Testament: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En dan komt er een bijstelling: de Vader der barmhartigheden. En dan komt er nog wat bij: de God aller vertroosting. Zou je mond dan niet wijd open doen? die ons vertroost in al onze verdrukking. Nou, voldoet u nu aan al je belangen of niet? Rijker kan de Heer het ons toch niet zeggen op deze middag voor gewassen arbeid. Hoe God zich nu in Christus Jezus zo aan zijn nieuwtestamentische gemeente openbaart. Nou, daarom zijn wij als christelijke ouders ook geroepen om onze kinderen hiervan in het opgroeien breder te onderwijzen. Vertelt ze maar veel over de Heer Jezus, gemeente. Omdat wij onze kinderen mogen leren leven bij dat wat God heeft gedaan. En dat wat Hij je beloofd heeft. Daar heb ik een apart woord voor alle kinderen in de kerk en dan jonge mensen. Besef je wat een voorrecht het is dat je geboren werd uit christelijke ouders. Wat een bijzonder voorrecht is dat Israël, het bondsvolk waar we het over hebben vanmorgen, stond daarin ten voorbeeld. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wilde hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Dus in tegenstelling tot al die heidenvolken die rondom Israël woonden, was dit kleine volkje het volk dat God zich tot een erfdeel had verkoren. En dan staat dat volk model voor de nieuwtestamentische gemeente. Kijk nu eens. Ook wij mogen wel zeggen, volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erfenlot. In vergelijking met die grote massa die niets van God weet, mogen wij, en mag ik dan bij het beeld van die open mond blijven, mogen wij weten hoe het ons met de paplepel wordt ingegeven. En dat wij als kinderen al horen. En hoeveel keer heb je het al niet gezien? Hier, als de kinderen worden binnengebracht. Want de kinderen van christelijke ouders behoren gedoopt te wezen. Omdat ze in het verbond van God begrepen zijn. Hoe wij dan horen en zichtbaar voor ogen gesteld krijgen dat wij in het koninkrijk van God niet komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Want de doop is het bad van de wedergeboorte. Dat ziet erop hoe wij als mensen met Christus begraven worden in zijn dood, om met hem op te staan in een nieuw leven. Dat gebeurt als de Heilige Geest ons dat nieuwe leven schenkt. Dat uit Christus is. En dat wordt ons steeds dichterbij gebracht. En datzelfde doopvond dat ons op onze zonde wijst, wijst ons ook heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. En hoe krijg ik nou deel aan dat heil? Want dat is altijd de grote vraag in de gereformeerde gezindte. Ja, maar dominee, hoe kom ik daar nou aan? Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Het moet eigenlijk zo zijn, zoals een kind dat honger heeft. Het mondje vanzelf opent als dat lepeltje of dat flesje naar dat kind toe komt. Prachtig om te zien, hè? Zo. Oh, het is de bedoeling dat de verkondiging van het evangelie de ziel die dorst naar de wereld gaat dorsten en hongeren naar Christus en zijn gerechtigheid. Dat zegt Jezus ook. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En dan gaat die mond open. Zo ver mogelijk. Nou, en dan zult u zien, hè, dat dit waar wordt. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Ik zei u, het is een loflied. En een klaaglied tegelijk. Want wat blijkt nou, we hebben het al min of meer laten doorschemeren. Dit volk heeft zich aan de afgoden verslingerd en niet naar de Heere geluisterd. Ze hebben hun mond wel wijd open gedaan, maar niet voor de Heere. Voor hun afgoden. Datzelfde werkwoord dat hier gebruikt wordt om die mond wijd open te doen, dat komen we ook tegen in Jesaja 57. Het vierde vers. Daar staat: over wie maakt gij u lustig? Over wie spert gij de mond wijd open? Daar staat exact hetzelfde werkwoord. En wat blijkt dan? Zijt gij niet kinderen van de overtreding en zaad van de valsheid, die hittig zijn in de eikenbossen onder alle groene boom, slachtende hun kinderen aan de beken en onder de hoeken van de steenrots? Vreselijk. Dan blijkt dat ze hun mond wijd open doen voor Moloch, om hun eigen kinderen de dood en de ondergang in te sleuren. O, is het dan geen wonder dat God hier zegt: maar ik ben de Heer, jullie God. Uw maker is uw man. Heere, der Heerscharen is zijn naam. Ik heb jullie gebaard. Ik heb jullie grootgebracht. Jullie zijn mijn kinderen. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon, een troetelkind? Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Met de eerbied gesproken, laat dit volk, deze hemelse vader, als de verloren zoon om de nek vallen. En wij erbij komen mee. Als wij dit horen, als kinderen van het verbond, o, doet dan die mond wijd open. Ook om je zonde te belijden. Ja, doet hem maar wijd open. Zeg het maar net als de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij slechts één van uw huurlingen. En dan de ontknoping. Ontzettend. Ontzettend. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord. En Israël heeft mij niet gewild. En vooral dat laatste grijpt zo diep in. Als je het in het Hebreeuws leest, dan is het net alsof je een klap in je gezicht krijgt. Echt waar. Israël staat er. Niet gewild mij. Kan dat nou nog na vanmorgen? Onvoorstelbaar toch? Bij alle goeds wat we van de Heere gehoord hebben, zou je zeggen: o Heere, dan wil ik niet anders meer dan zo dicht mogelijk bij uw leven en met uw leven. Maar dan nu. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. Nog rommelig Gods ingewanden van barmhartigheid over dit afkerige Israël. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen had gewandeld. En dan blijkt dus dat het horen eigenlijk nog een belangrijke rol speelt dan de mond open doen. Je zou het zo kunnen zeggen: wie naar de Heere hoort, die doet zijn mond wijd open. Dus als we het horen, dan gaat die mond open. Tot vijfmaal toe wordt er in deze psalm over horen gesproken. Speelt dus een centrale rol. En als ze gehoord zouden hebben, staat er dan: hun vijanden zouden gedempt zijn. De haters van de Heere zouden door God gebogen zijn. Dat is zeg maar het negatieve wat God zegt. En je zult gelast meer hebben van je vijand. Ik zal zelf zorgen dat ze opgeruimd worden. Maar dan ook vooral dat positieve. Dat God zijn gaven kwijt wil, het vette der tarwe en honing uit de rotstenen. zodat het van de weerom stuit mag gelden. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Gemeente, God heeft gesproken op Sinaï, ik ben de Heer uw God. En dan komen die wetsartikelen, niet waar, u kent ze allemaal. De naam van de Heer niet ijdel gebruiken, de Sabbat dan gouden niet stelen. Geen overspel pregen, niet liegen. En elk woord van Gods heilige wet veroordeelt ons, althans mij wel. Maar dan hoor ik op Golgotha de zaligmaker Jezus Christus zijn mond wijd open doen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Oh, nu gaat uw mond toch wel open. Nu gaat uw mond toch wel open. Vanwege zoveel zondaarsliefde. En kijk, dan worden vanaf het kruis gevoed met vette tarwe en met honing. Ja, honingzee. Dit woord geldt nog steeds voor ons. En gelukkig, en nu gaan we eindigen, ook nog voor het bondsvolk Israël. Want als dit volk zal gaan horen en dat gaat gebeuren, dan zullen al deze beloften nog aan dat volk vervuld worden. Dan mogen we met het oog op de toekomst van Israël lezen, dan zullen in het kort al hun vijanden gedempt worden en zijn hand zal zich keren tegen de vijanden en, de Heer, en die de Heere haten zullen zich geveinzelijk aan hem onderwerpen. En hun tijd zal eeuwig zijn. Oh, wat een heerlijk perspectief op deze middag. Wie de explosieve situatie in het Midden-Oosten beziet, moet wel vrezen voor dat kleine volkje Israëls, dat wormtje Jacobs. Hoe zal het allemaal gaan als de Arabische lente voor Israël de Joodse winter wordt, waarin de dodelijke vrieskou van de Arabische haat dit volk in een winter zal storten, die wellicht zijn weerga niet kent. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had. Gelukkig, die tijd komt. Ze zullen horen. En dan, o, dan zal hun mond wijd open gaan. Hij zal ze zelf voeren met smeking en geween. En dan zullen al deze beloften in Christus Jezus ook voor dit volk Israël vervuld worden. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Amen. Zingen wij Psalm 68, het zesde vers.
Gemeente, laat ons danken en bidden.
Groot is uw trouw, o Heere. Het was het hart van de prediker. Terwijl de mond schreeuwde naar de afgoden van die tijd. Zelfs de kinderen ten onder gingen. Vanwege de afgoderij der ouders. Ik ben de Heer uw God. Het klonk met zoveel macht. Die u opgevoerd heeft uit Egypte. Door uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. O, we hebben gehoord van het vetten van de tarwe. En van de honing uit de rotssteen. Van de overvloed die uw Heer Jezus Christus uw schapen schenkt. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. O, dat onze mond wijd open is gegaan. En wij mogen delen in de zoetigheid van uw woord. Dat woord dat door zijn smaak en hart en zinnen streelt. Wij danken u dat u een moment hebt gegeven om bij deze dingen stil te staan. In een samenleving die meer en meer van u vervreemd raakt. Maar gelukkig dat wij alles wat gebeurt mogen zien in het perspectief van de overwinning. Zo zijn we ook geëindigd, ook voor uw bondsvolk Israël. Dat bedreigd wordt aan alle kanten. Dat misschien wel voor een oorlog staat. Wij weten niet wat er alles staat te gebeuren. Maar wij mogen allereerst uw bondsvolk. Uw Jacob, uw Israël, uw Jozef, uw Ephraim, uw Juda van harte. Maar dan ook van harte aan u bevelen. En u eerbiedig bidden. Gedenk aan uw verbond. We hebben het gehoord, als hun mond geopend zal worden, dan zult u hem wijd vervullen. Dan zal dat vette der tarwe en dan zal de honing uit de rotssteen hun deel zijn. En dat niet alleen voor deze tijd. O nee, we hoorden het. Hoe die liefde van u door niets, niet door machten, niet door overheden, maar dan ook door niets en niemand ons zal kunnen scheiden. Ook hen niet, van de liefde Gods die daar is, in Christus Jezus. Wij mogen elkaar aan u bevelen, ook met het oog op de nood van de tijd waarin we leven, tezamen met onze kinderen en kleinkinderen. Wij denken aan onze regering. Daar staat heel wat te gebeuren. Bezuinigingsplannen moeten worden uitgevoerd. Onrust in maatschappij. Onder jong en oud. Ach, Heere, mag onze wond wijd open gaan. Ook voor de regering en voor het parlement. Geef wijsheid. Maar ook voor ons volk. Geef verstand, Heere. O, laat het toch niet alles gaan om ons. U leert toch ook in uw woord dat wij tevreden zullen zijn, vergenoegd zullen zijn. Als wij zien op de wereld om ons heen wat er geleden wordt, hoe mensen onder de meest ellendige omstandigheden leven, waar hebben we het dan over? Maar ook hen mogen van harte aan u bevelen. Gelukkig dat ook dat alles in het perspectief staat van een komende nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Een gerechtigheid
die uit u is, o Heer Jezus Christus, en die alleen redt ons van de dood. Wij bidden u voor allen die geen werk hebben, als biddag voor gewassene arbeid bitter, maar wij hebben gehoord hoe u ook in materiële nood en moeite die God wil zijn, die zegt: doe je mond nou eens wijd open, om nu dat vertrouwen op mij, uw God, te stellen. Leef in afhankelijkheid van mij. Ik zal hem vervullen. We denken aan onze jongeren op school, of misschien wel al van school af en nog geen werk. Werkeloosheid dreigt ook meer en meer onder jongeren gestalte te krijgen. Heere, wil zelf nog wegen, banen en zoeken voor hen. En mogen ze zich ook in deze wegen afhankelijk weten van u. We denken ook aan allen die verantwoordelijkheid hebben in het onderwijs. Zo ook voornaam werk. Wat een zegen als we ook in ons ambt van leraar of lerares de kinderen mogen wijzen op de Heer Jezus Christus. We zijn toch geëindigd op de kruisheuvel Golgotha. We hebben een biddende zaligmaker gehoord. We denken aan allen die het moeilijk hebben. De omstandigheden zijn in de prediking geschetst. Misschien streft het ons wel. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. U komt in deze psalm als de God van de wonderdaden naar voren, die geloofd en geprezen wordt om uw grote daden. Laten we zo deze biddag aan u denken. We bidden u ook een bijzonder voor onze koningin en haar huis. Groot leed is hun ten deel gevallen. We horen er nu nauwelijks of niets meer van, maar nochtans, dat zal dagelijks haar kruis gaan uitmaken, samen met Mabel en de kinderen en kleinkinderen en andere leden van het koninklijk huis. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat bidden wij ook voor onze koningin en allen die haar lief zijn. We denken ook aan deze gemeente die weer een teleurstelling heeft moeten verwerken in het bedanken voor het beroep van kandidaat Pronk. Hij hoopt hier vanavond te zijn, zo hoorden we. Zegen hem in zijn bediening hier en ook straks u het geeft in Syriëns land. En mag deze gemeente een dienaar uit uw hand ontvangen. Misschien is deze preek wel nodig geweest. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 147, het 10e vers. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.